einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de dikke bende van het boek.
Mooi.
Dank u.
Dat is niet de bende van het dikke boek.
De dikke bende.
We kunnen ook de dikke bende van het boek zijn.
Oké, want ja, ik heb het al onmiddellijk prijsgegeven. Vandaag doen we een aflevering over dikke boeken.
Ja. Het is nu niet dat we plots alleen nog maar dikke boeken lezen. Het is eerder toevallig, denk ik.
Ja, eigenlijk dat we wel.
Allemaal.
Heel de bende.
Iets seks vast doen.
Ja, voilà. En daarbij drinken we toch nog een theetje. Een innerlijke rust thee.
Ja. Ja. Tot even nodig.
Voilà. En we eten bananenbrood.
Ja.
Voilà.
Een dikke schelle.
Een dikke schelle, dat wel. Dus is echt wel waar.
Ja.
Therese, ja, je hebt er opnieuw twee mee. Ik weet niet of dat wil zeggen dat jouw liefde voor het dikke boek groter is.
Ik hou wel echt van dikke boeken.
Ja.
Ik ga daar wel eerlijk in zijn. Misschien is het daarom dat ik last heb van mijn nek. Kan u wel nog.
Ah, voilà.
sorry, nek. En ook dokters, dat ik u heb last van met mijn nek. Als dit door de dikke boeken komt. Maar ik ben echt een dikke boek van uit.
Ja? En wat vind je zo leuk aan een dik boek?
Allee, aan een goede dikke boek natuurlijk. Hè. Als je een slechte dik boek leest, heb je zoiets van, oh nee, moet ik dat nu nog allemaal lezen?
Ja.
En zeker als je zo in de eerste 100 pagina's zit en dat je al voelt van, ah, dat ga je echt goed zijn. Mm. Dat je zo weet van, oh, maar er komt nog bijna veel.
Ja, ja, ja.
En ik vind het ook leuk vooral dat een dik boek zijn tijd kan nemen.
Ja.
Dan moet ze niet gerushed worden. Je weet zo, nou, alles heeft tijd om zich te ontvouwen. Ik vind dat mega leuk, dat idee. Mm-hmm. Er kan gewoon veel in een dik boek.
Ja, dat is waar. Want het boek dat ik mee heb, dat durft ook veel.
Ja.
Maar ik ga dat straks vertellen, natuurlijk. Therese, ik ben dat jij mag beginnen.
Oké. Ik ga beginnen met een dik boek dat heel erg geanticipeerd wordt. Ik heb een ongecorrigeerd vooruitexemplaar gekregen. Ik heb dat een paar keer gedeeld op ons Instagram. En iedere keer antwoorden mensen, oh my god, ik verlang zo tot dat uitkomt.
Mm-hmm.
Het is Wolkenstad van Anthony Doerr. Ik denk dat ik het zo uitspreek. Het is D-O-E-R-R geschreven. Maar ik zeg Anthony Doerr. Dat is de auteur die de Pulitzer heeft gewonnen voor All the Light You Cannot See.
Ja.
Ik heb dat zelf niet gelezen, maar dat is blijkbaar een supergoed boek. Iedereen is daar heel enthousiast over. En dus kijkt iedereen ook uit naar zijn volgende boek. En ik kan nu al zeggen, dat is helemaal terecht. Ik denk, het is sowieso een van de beste boeken dat ik dit jaar heb gelezen.
Okay.
En ik heb dan nog de versie met de tikfouten in. Ik bedoel, stel je voor, jullie gaan de versie hebben zonder tikfouten. Dat is echt... De Nederlandse versie verschijnt tegelijk met de Engelse. Dus de Engelse is ook nog niet uit. De Engelse titel is Cloud Cuckoo Town. Ja. Ik ga misschien eerst rap een klein beetje meer vertellen over Anthony Doerr.
Misschien moet je eerst zeggen hoeveel pagina's dat is.
Ah ja, het is wel dik. Ja, Sarah, tuurlijk. Dus, hoeveel pagina's is dat in de dikke bende van het boek?
Het is dat.
Het boek heeft 634 pagina's.
Wow.
Wat is het dikste boek dat je ooit hebt gelezen?
Maar dat is een goede vraag. Goh, is het niet bij mijn boekenkast?
Oké, van mij is het, het achtste leven voor Bilka van Nino Haratischvili. Want dat is 1200 of zo. Lees je veel dikke boeken?
Ik denk eerder niet, eigenlijk. En ook, ja, wel eens dik.
Ik vind zo vanaf 500-600 pagina's, maar wel een boek dik. Oké, ik ben heel benieuwd wat het dikste boek is dat iedereen gelezen heeft.
Ja.
Dus laat het zeker weten. Dit is dus een gemiddeld dik boek, 630 pagina's. Dus nog te doen. En ik kan ook al zeggen, het leest mega vlot.
Ja.
Dus, allee.
Chance.
Anthony Doerr, dus. Dat is een Amerikaan, is geboren in 1973. En ik denk dat All the Light You Cannot See was eigenlijk maar zijn tweede roman. Direct aan een Pulitzer gewonnen. Dus dat is wel goed. Zijn eerste roman heette About Grace. En die is uitgekomen in 2004. Zijn tweede roman is 10 jaar later. En nu nog een keer 7 jaar later hebben we zijn derde roman. Dus je kunt wel zeggen, je pakt wel de tijd. Maar dat is denk ik niet slecht.
Mm-hmm.
Je kunt ook niet in een jaar tijd deze roman schrijven. Alleen, er zit er echt heel veel in. Hij schreef ook een column over science books voor de Boston Globe. Dat vond ik ook grappig, want er zit een klein beetje sci-fi in. Dus vandaar dat komt. En je vindt tweeling.
Ja.
En hij woont in Bois of Boys, Idaho. En een deel van het boek speelt zich daar ook af. Je hebt zo altijd zo de opdracht in het begin van het boek. Dat is dan zo wordt opgedragen aan iemand. Mm-hmm. De keuze van zijn grootmoeder of zo. En hier is de opdracht voor de bibliothecarissen van toen, van nu en van alle jaren die nog komen gaan.
Amai.
En ik besef nu pas inderdaad, bibliothecarissen spelen een belangrijke rol in het boek. En dat is ook omdat het een boek is dat over een boek gaat.
Oké. Okay.
Ja, het gaat eigenlijk niet per se over een boek, maar het gaat over 5 hoofdpersonages.
Ja.
Die zo wat in verschillende tijden leven. En ze zijn allemaal buitenbeentjes. Het zijn allemaal mensen die niet veel connectie hebben met de wereld rond hen. Die er zo wat buiten staan, die niet helemaal aanvaard worden. Die anders zijn. Dat vond ik al fantastisch. Want dat staat er ook wel letterlijk op de achtergrond, maar dat was ik dan een beetje vergeten. En dan was ik op een bepaald moment aan het nadenken, toen ik zo in het midden van het boek zat en dacht, wat hebben al die mensen nu gemeen? Ja. Al die verschillende mensen. En dacht ik, ja, het feit dat ze allemaal like, niet echt ergens bij horen. Het zijn niet mensen die, die echt in een heel warm gezin zitten of zo. Of die, of ja, misschien een aantal wel, maar... die een soort vriendenkring hebben of die echt zo... Ze maken geen echt deel uit van het sociale weefsel.
Ja.
Dus er is een oude Griekse tekst van het begin van de jaartelling die hen allemaal zo wat verbindt, maar het wordt pas heel letterlijk hoe dat komt.
Ja.
Want ja, dat is deel van de plot. Het is normaal dat dat pas letterlijk wordt. En die tekst zou Wolken Koekoekstad heten. En die is geschreven door Antonius Diogenes. Maar die is... ja. Dus heel veel teksten uit de oudheid zijn verloren gegaan. Nee, dat is
lijkt me logisch.
Ja, dat is ook ergens logisch. Dat is intussen toch wel een goede 2 millennia geleden. Ja. Er is van alles gebeurd in die 2 millennia. Dus er is veel verloren gegaan. En die tekst en fragmenten daarvan, ieder hoofdstuk begint met een fragmentje daaruit. Iedereen in ons boek krijgt eigenlijk op een of andere manier mee te maken.
Ja.
En dat is super mooi. En eigenlijk gaat dat ook over iemand, die persoon heet Aethon, en dat is ook een beetje een buitenstaander. En die is eigenlijk op zoek naar een soort van paradijs, een wolkenkoekoekstad heet dat, en dat is een plek waar alles fantastisch is, waar iedereen gelukkig is en je wilt er graag naartoe, maar ik kom op zijn weg naartoe van alles tegen. Like, je wordt dan een keer veranderd in een ezel, je wordt dan veranderd in een vis, en uiteindelijk wordt hij veranderd in een vogel en kan hij daar naartoe gaan, maar dan... Klopt, het lijkt toch zo nog niet helemaal. Weet je, hij heeft daar eigenlijk altijd naar uitgekeken.
Ja.
En, dan, en je wordt ook, ja, weet je, je komt zo van die stomme dingen tegen. Het is ook niet iemand die met heel veel respect wordt behandeld. Okay. Om het is echt een beetje, ja... Ze ziet hem vaak als een dorpsidioot. Maar dus, zijn verhaal loopt daar zo wat tussen. Ieder hoofdstuk begint met een fragmentje uit Wolken Koekoekstad.
Ja.
Maar dat wordt ook iedere keer gefragmenteerder, omdat...
De tekst.
Het handschrift waarin dat is gevonden is ook helemaal niet zo goed bewaard. Er zijn stukken beschimmeld. Anyway. Maar dat is zo'n beetje de rode draad die je allemaal verbindt.
Ja.
Ik zal misschien iets zeggen over de personages. Mm-hmm. Dus er zijn er 5. 2 daarvan leven rond het jaar 1453. En Sarah, je weet natuurlijk wat er gebeurd is in 1453.
De val van Constantinopel.
De val van Constantinopel, dankjewel. En Anna woont in Constantinopel. Samen met haar zus woont zij in een klooster waar ze zo hitte moeten borduren. Dus maar van die, weet wel, van die kapjes voor priesters en al. En dan ietsje verder, ik denk misschien toenmalig, alleen nu huidige Bulgarije of zo, woont Omer.
Mijn opa.
Inderdaad. En Omer heeft een hazelip. Waardoor dat die... Nee, niet die opa.
Niet mijn opa.
Okay. Omer heeft een hazelip, waardoor dat er al de dorpelingen kennen. Echt, dan heb ik dat hij vervloekt is. Toen hij geboren is, is zijn vader ook gestorven. En dan wordt echt zo gezien van, oh, dat was Omer's schuld en al. Dus die is sowieso al een buitenstaander. En dus zij wordt dan zo gedwongen om met zijn moeder en zijn grootvader buiten het dorp te gaan wonen. Wat dan wel nog idyllisch is, dat ik wel nog een redelijk mooi leven. Maar hij is dus al zo ook buitenstaander. Dus Anna is een weesje, buitenstaander. Ze kan ook niet geborduren, wat dat jammer is, want dat is weg. En hij is ook zo wat... Ja, ja hij wordt, iedereen bekijkt hem echt dat hij de duivel is.
Ja.
Wat dat niet zo aangenaam is. Hij is vrij goed met dieren. En hij en zijn gezin hebben een tweeling ossen. Die echt gigantisch zijn. Dat is echt de beste ossen dat je ooit hebt gezien, Sarah. Moest je ze zien in zo echt denken van, oh my god, zo'n ossen. En op een dag passeert het leger daar en ze nemen Omer en zijn ossen mee. Want ze gaan Constantinopel gaan innemen.
Met die 2 ossen.
Ja, onder andere. Want de sultan die dat gaat doen, nu ben ik aan twijfel, Bulgarije is, dat doet ze niet toe. De sultan die dat gaat doen, maakt een gigantisch kanon. En daarvoor heeft hij die ossen nodig om te trainen. En heel veel andere ossen ook, niet gewoon die 2, maar...
Ja.
Het is een gigantische operatie, een hele logistiek die erachter zit. En Omer moet mee daar naartoe. Dus de eerste 2 personages zitten al in Constantinopel. En wat is ook iets heel belangrijks dat gebeurd is bij de val van Constantinopel, is er zijn heel veel geschriften verloren gegaan. Heel veel Griekse en Romeinse geschriften, die bij ons al veel eerder waren verloren gegaan, waren nog overgedragen en iedere keer overgekopieerd allemaal in Constantinopel, in de bibliotheken daar. Maar op duur, omdat Constantinopel, ja, dat, dat was ook niet meer zo bloeiend like dat mm-hmm. dat was. Is er toch veel verloren gegaan. Zeker ook. En dan die vernietiging van die val van Constantinopel. Is er daar nog van alles. Allee, sommige dingen zijn teruggekomen. Hebben de kruisvaarders mee teruggenomen. Allemaal als ze naar het oosten gingen. Maar sommige geschriften zijn daar ook verloren gegaan. Ja. Dus daar komen we eigenlijk al de eerste keer onze Aethon tegen met zijn hoekstad. Dus het gaat een beetje over hun stukje verhaal. Dus dat is Anna en Omer. Dan hebben we Zeno. En Zeno is een jongneren die samen met zijn vader in Idaho gaan wonen. Die, ja, ik weet niet of zij de eerste generatie migranten waren uit Griekenland of tweede, dat weet ik nu niet helemaal. Maar ik weet wel dat ze uit een warmere streek kwamen, dus eventueel gewoon een andere streek van de VS. Zij zijn naar daar gegaan. Maar toen ze er nog niet zo heel lang waren, is de vader van Zeno gaan vechten in Korea. En die is niet teruggekeerd. Dus dan moest Zeno moest dan plotseling bij een andere vrouwtje gaan wonen. Eigenlijk altijd geen heel eenzaam kind geweest. Je ontdekte ook al vroeg dat hij eigenlijk homoseksuele gevoelens had. Maar in een tijd dat dat nog niet echt aanvaard werd. Er werd ook, ja, dat was echt zo een heel mannelijke gemeenschap. Maar echt zo... Ja, van die houthakkers en al van die dingen. En ja, je voelde zich daar gewoon niet thuis. Je kon zich niet uiten. En op een bepaald moment is hij dan ook zelf naar Vietnam vertrokken. Omdat hij toch niet zo heel veel had om voor zijn leven daar waar hij was in Idaho. En daar in een gevangenenkamp, want hij was er eigenlijk nog maar 2 seconden. Hij werd al gevangen genomen door de Vietnamezen. En daar leert hij een Brit kennen, Rex. En dat is echt een beetje alles wat hij zoekt in een man. En hij was ook... zelf vrij bezig met zo'n oude geschriften. Je gaf Latijn en Grieks. En hij vertelde dat verhaal van die Aethon, van die Wolkenkoekoekstad. Niet heel duidelijk van waar hij dat verhaal juist haalde. Of misschien ben ik dat nu gewoon een beetje vergeten. Maar daar, zo in dat gevangenenkamp, bleef hij eigenlijk een van de gelukkigste perioden van zijn leven. Omdat hij daar heel de tijd bij die Rex is. Die Rex leert hem ook Grieks. En die hebben eigenlijk een soort van heel mooie vriendschap. Daarover ga ik niet meer zeggen. Daar moet je boek mee lezen. Ja. Maar dus zo komt Zeno in aanraking met dat geschrift.
Ja.
Dan, ik denk ook Seymour ken. En Seymour is een jong die... Allee, ik bedoel, je hebt hoogsensitief en dan heb je Seymour. Die heeft echt die... Alles maakt super zotte indruk op hem. En heeft het heel moeilijk om normaal te functioneren. Bijvoorbeeld in zijn klas of in de omgeving. En... hij kan gewoon niet zo goed om met de wereld. Weet wel, ja, er zijn veel mensen niet om kunnen met de wereld. Hé. En zijn moeder is zo'n alleenstaande moeder met zo al de miserie die erbij komt. Kijken. Zeker met dan nog een kind met special needs. Ze moet altijd op zoek naar nieuw werk. Ze wordt vaak ontslaan omdat ze bijvoorbeeld voor hem moet gaan zorgen omdat hij ergens een zotte crisis heeft. En ze verhuizen op een bepaald moment naar zo ergens een staakcaravan op een weide in Idaho, waar dat Zeno ook is. En dan vindt onze Seymour lekker rust als hij in het bos gaat daar. En er is dan een uil. En dat wordt zoals een vriend. En daar kan hij echt helemaal tot rust komen. Dat is echt een zinne plek. En dan denk je van... Oh, goed, Seymour. Heb je plekje gevonden? En dan komen er bouwontwikkelaars.
Oh nee. Ja.
Alles kapot maken daar. En dan heeft Seymour natuurlijk echt iets van... Oké, maar de mens is slecht. De mens maakt alles kapot. En die begint zo'n vrij doemdenker te worden... En, maar dat weet je eigenlijk al in het begin van het boek. Hij zet eigenlijk een bom in de bibliotheek.
Okay.
Niet om de bibliotheek te raken, maar het gebouw is een naslicht van de bouwontwikkelaar.
Ja.
En in het begin weet je nog niet zo goed waarom, maar dan wordt het allemaal duidelijk waarom precies dat is. En hij is echt zo'n vreemd doemdenker van de wereld gaat eraan. De mens heeft alles kapot gemaakt, het komt allemaal nooit meer goed. Mag je zeker denken, Seymour. En dat is zo'n beetje zijn verhaal.
Ja. En hoe is Seymour dan met die tekst in contact gekomen?
Nog niet.
Ah ja, oké.
Okay. Nee, en we zijn nog niet mee in contact gekomen op dat moment.
Oké.
Maar dat komt nog. Okay. Maar ik ga het niet allemaal vertalen.
Nee. Maar ik vind het super interessant.
Het zit mega goed in elkaar.
Ja.
Het zit echt mega goed in elkaar.
Ja.
En als laatste, ons vijfde personage is Constance.
Mm-hmm.
En zij zit in een ruimteschip. In het jaar 2100... En nog een beetje, ze zit in een ruimteschip. En zij is op weg naar een nieuwe planeet, een nieuwe aarde. Mm-hmm. Samen met haar moeder en haar vader en nog allemaal mensen. Zij wonen daar allemaal, zij werken daar. Dus er worden nog planten gekweekt en al. En je denkt, oké, very crazy, maar blijkbaar gaan we dat doen. Way to go. En op haar 10e verjaardag, dus ze zijn al hittes onderweg. En ze vertelt zo echt op mijn 4e gebeurtijd, op mijn 6e gebeurtijd. En op haar 10e verjaardag is het bibliotheekdag.
Ja.
Dan mag ze voor de eerste keer naar de grote bibliotheek. En de bibliotheek staat niet vol met boeken, maar dat is echt zo... een beetje augmented reality allemaal. Dus ja. Je hebt dan een bril op en ze wandelen op een soort van, ja, ik denk dat een treadmill, dat ze genoeg bewegen.
Een hamster. Ja,
ja, een hamstertje. En ze zet haar bril op en dan komt ze in die bibliotheek. Het is virtual reality, het is zelfs niet augmented, het is virtual reality. En dan kreeg ze de opdracht om een paar vragen te stellen aan de bibliotheek. En er is ook er is zo een soort van conscience in dat ruimteschip die allerlei vragen beantwoordt. Like Siri, maar dan is een andere naam. Ja. En die controleert ook alles op het schip, zorgt dat zo de temperatuur en klopt en allemaal in orde is. En zij beantwoordt ook de vragen. Dus echt Siri.
Ja.
Ik ben even de naam vergeten van Siri in het verhaal, maar goed. Weet je, we zeggen gewoon nu dat ze Siri heet. Mm-hmm. Dus dan zegt zij, dan stelt ze zo vragen aan dat systeem. En dan staat ze bijvoorbeeld van, hey, op hoeveel afstand is de planeet waar we naartoe gaan? En hoe snel reizen we? En dan moesten ze dat omzetten naar jaar. En dan bleek dat ze pas over 600 jaar gaan aankomen op die planeet. Dus het gaat nog generaties duren voordat ze aankomen op die nieuwe planeet. Dus eigenlijk moeten ze gewoon kinderen krijgen, zodat hun kinderen dan nog kinderen kunnen krijgen, zodat hun kinderen dan nog kinderen kunnen krijgen, zodat ze binnen zoveel jaar aankomen op een nieuwe planeet. En die kinderen worden allemaal vertaald op hun 10e.
Maar de ouders wisten
dat. Dus die ouders weten dat. Hè. Dus die zijn dat ook allemaal verteld geweest op hun 10e verjaardag.
Ja.
Want haar vader heeft de aarde nog meegemaakt, maar haar moeder is ook al geboren op het schip. Dus dat is, dus dat is wel zo van, oh my god, ja, dus ik moet eigenlijk heel mijn leven hier op dat schip zitten.
Ja.
Wachten totdat we bij 600 jaar aankomen, zodat mijn achter kleinkinderen, waarschijnlijk nog een paar achters, dan op de nieuwe planeet Beta Orf nog iets kunnen leven.
Ja.
Ja. Dus crazy.
Ja.
En zij wordt dat verhaal van Aison wordt haar verteld door haar vader.
Ja.
Die vertelde haar dat verhaal. Maar hij weet ook niet hoe komt het dat hij dat weet. Waar heeft hij dat gehaald? Dat komt pas... Ik ga hem niet verklappen hoe dat zit.
En
dat
komt pas later.
En, ja, komt het wel allemaal te weten hoe dat allemaal in elkaar klikt.
Ja.
Maar ik op het eerste zegt aan die personages... Allee, je weet wel van... Oké, Anna en Omber leven alle twee rond de val van Constantinopel. Die gaan elkaar wel tegenkomen. Dat weet je wel. Denk ik, Zeno en Seymour wonen eigenlijk in hetzelfde dorp. Dus die gaan ook wel nog eens een klik hebben. Maar hoe dat zij allemaal dan samen wonen, dat komt je wel te weten. Dat zit mega ingenieus in elkaar.
Okay.
Het is echt zo maar zo van... Oh, wauw. Het is wel die twists en al. Maar niet geen stomme twists.
Ja.
Het is echt supergoed in elkaar. Okay. En wat dat ook iets is, dus dan die tekst die hen verbindt. Maar ze lijken ook allemaal te leven in een tijd die... Like, je hebt soms het gevoel dat we zo aan het einde van de tijden zijn. Nee, we zitten met corona, er zijn bosbranden, er is droogte, er is whatever. En dan denk je zo, oké, van of hier, ja, het komt niet meer goed, einde van de tijden. En dat, iemand als Seymour heeft dat ook heel erg. Maar bij hem wordt dat nooit expliciet gesteld. De enige personages waarbij dat eigenlijk echt expliciet wordt gezegd, dat ze te voelen dat ze op het einde van de tijden zitten, is bij Anna in 1453. Wat ik wel heel goed gevonden had, want dat was dus nooit letterlijk gezegd dat we nu, allemaal gaan vergaan.
Ja.
We hebben soms dat gevoel. Kijk, bijvoorbeeld op pagina 238 is er een stukje. Ja, ik ga heel stukje voorlezen. Dus dit is een hoofdstuk van Anna. Het avondmaal bestaat uit soep met zwart brood. Sommige vrouwen zeggen dat de christelijke landen in het westen hen zouden kunnen redden als ze dat wilden. Dat Venetië of Pisa of Genua een vlote wapens en cavalerie kunnen sturen om de sultan te verpletteren. Maar anderen zeggen dat Italiaanse republieken alleen geïnteresseerd zijn in scheepvaart en handelsroutes. Dat ze al contracten hebben afgesloten met de sultan. Dat het beter is te sterven op de punt van Saraceense pijlen dan de paus hierheen te laten komen, zodat hij met de eer van de overwinning kan gaan strijken. Parousie, de wederkomst, het einde der tijden. In het klooster van Sint-Jori, zegt Agatha, hebben de voorgangers een raster van tegels. 12 aan de ene kant en 12 aan de andere kant. En telkens waarin een keizer sterft, wordt zijn naam op de juiste plaats gegraveerd. In het hele raster is er nog maar één tegel leeg, zegt ze. En zodra de naam van onze keizer daarop is geschreven, zal het raster vol zijn. En daarmee is dan de kring van de geschiedenis gesloten. Tirsus hem in de hoofd, het is echt al zoiets van, oh.
Het is bijna gedaan.
Het is bijna gedaan. Ja. En wacht, ik weet dat ik nog ergens iets heb aangeduid. 376. Ja, dus dat is dan echt zo, denk ik, dat het de vooravond is. Echt van de val van Constantinopel. Opnieuw Anna. Agatha zit aan tafel heen en weer te wiegen met haar hoofd in haar handen. De weduwe Theodora prevelt tegen de koude haard. Chrysé vloekt boven de verregende resten van haar groentetuin. De heilige Hodegetria heeft gefaald. De moeder gods heeft hen verlaten. Het beest van de apocalyps verrijst uit de zee. De antichrist, de antichrist, of hoe zeggen we dat dan?
Krapte aan de poorten. Tijd is een cirkel, placht Licinius te zeggen. En elke cirkel moet uiteindelijk worden gesloten. Dus het is echt... Ja, het is van, oké, we zijn echt aan het einde der tijden.
Ja.
Maar wij weten van, ah, maar dat was helemaal niet waar. Ja. Weet je wel, we zijn 500 jaar verder en we zijn er nog.
Ja.
Dus dan, ergens is dat like, zo'n beetje hoopvol. Dan denk ik, oké, we hebben nu dat gevoel.
Ja.
Misschien is dat ook niet waar. Want dit boek gaat ook verder. Dus in het stuk van Zeno en Seymour... is eigenlijk in 2021. Dus dat is nu.
Yeah.
Maar dan wordt er ook nog verder gegaan, wat er bijvoorbeeld in 2050 gebeurt, 2070 gebeurt. Dus dat is wel een beetje gek. En het is zeker zo dat ecologisch is het wel een, allee, is het wel een ramp. Er wordt echt heel veel getoond dan dat je denkt, oké, ja, dus, ja, dat komt eraan, je weet dat. Maar er gebeuren daarna ook nog dingen. Dat je denkt van, oh, oké, dus het is nooit echt gedaan.
Ja.
Dus dat vind ik wel heel hoopvol. Ik heb het gevoel dat ik al even gepraat heb over het boek. Oeh, ja, ik ben al mega lang aan het praten erover. Maar het is ook, er is superveel over te vertellen.
Ja.
Het is echt... Ik vond het heel mooi. Het is zeker niet licht of makkelijk.
Ja.
Qua thematiek. Allee, het gaat over het einde der tijden en het feit dat we de wereld kapot maken. Dat komt zeker aan bod. Maar het is tegelijk met zoveel compassie voor de mensheid gebracht. En zo'n mooie personages ook.
Yeah.
Zelfs Seymour, die like, een aanslag op een bibliotheek brengt. Like, hallo. en toch, ja, ik vond het supermooi. Ik heb het heel graag gelezen.
Ja.
Ja.
Had nooit zoiets van, oké, dit kon wel korter?
Nee. Okay. Ik had meer zoiets van, oh, het is al bijna uit.
Oké.
Okay. Ja, en als je dat kunt zeggen over een boek van meer dan 600 pagina's, dan...
Ja, dat is waar.
Dat je wel goed denkt.
Ja.
Right.
Oké, dan mag jij nu jouw cake eten. Ik heb ook een boek bij. Het is niet zo dik als dat van jou. Het is 476 pagina's. Mm-hmm. Dus voor jou is dat waarschijnlijk
een gewoon boek.
Een gewoon boek, voilà. Mijn boek is De Lange Adem van Martijn Knol. Wie onze afleveringen in chronologische volgorde beluistert, die zal mij ook al een paar keer hebben horen zeggen op het einde van de aflevering dat ik bezig was in dat boek. Misschien iets over Martijn Knol. Als je die naam hoort, dan denk je waarschijnlijk aan Nederland. En dat klopt, Martijn Knol is een Nederlander. Is geboren in Zeist in 1973 en hij was eerst een cabaretier en een reclamemaker.
Mm-hmm.
En in 2003 is hij dan, of heeft hij zijn eerste roman geschreven, De Duiker. Kan ik zelf niet, maar ja, sindsdien is hij dus een schrijver geworden. Naast romans schrijft hij ook kortverhalen, essays, blogs en kritieken. En hij is ook redacteur bij Tirade, mm-hmm. maar dat ken ik eigenlijk niet.
Dus iets Nederlands, denk ik.
Denk het ook. Een lange adem, of de lange adem liever, ik ben het al verkeerd aan het zeggen, Trace, is een roman, ik ga straks zeggen waarover dat gaat natuurlijk, maar het is een boek dat eigenlijk vooral een maatschappijkritiek wil zijn.
Ja.
En je moet het ook zo lezen.
Ja.
Omdat je anders, denk ik, gaat ergeren aan de personages.
Oké, ja. En wist je dat toen je eraan begon?
Denk wel dat op de achterkant staat... Ja, denk het wel. Zo. Ja. Het gaat vaak over de grens tussen goed en kwaad, tussen individu en gemeenschap, hoofd en bijzaak. Maar als de grenzen zo dun zijn, hoe geef je het bestaan dan richting?
Ja.
Het is een vijfde roman en het gaat vooral over twee mannen, Roman en Robert. En Roman is een reclamemaker, dus het is wel leuk als je weet dat dat mm-hmm. ook de vorige job was van Martijn Knol. En is zo iemand, ja, zo'n vetzakske.
Yeah.
Iemand die heel veel geld heeft verdiend, die heel succesvol was in zijn job. Hij is ook letterlijk wat corpulent, omdat vanwege zijn Bourgondische levensstijl...
Oh, classic.
Hij heeft twee gezinnen, hij heeft twee kinderen bij twee moeders.
Ze weten van elkaar?
Ze weten van elkaar, okay, yeah. Ja. Ja, zo wat de luxueuze levensstijl, mm-hmm. Auto's, zo die dingen. Maar zijn reclamebureau is failliet gegaan.
Oei.
Maar dat was allemaal niet erg. Hij heeft dan gewoon dure advocaten betaald. Hij is er weer uitgeraakt. Een nieuw reclamebureau dan gezegd. Dat wordt opnieuw succesvol. Superveel personeel. En eigenlijk hoor je ook dat hij eigenlijk vooral lucht verkoopt. En dat al zijn personeel dan... Het doet, maar hij heeft wel een talent in dat verkopen en in die praatjes maken. Ja, en dat, als je denkt aan misschien sommige ja, mensen die je ooit hebt ontmoet, dan weet je dat dat ook echt wel werkt.
Ja, ja, ja.
Dat mensen ook betalen voor zulke dingen. Dus dat is echt wel kritiek dat hij heeft op dat wereldje. Ook op de levensstijl van die man. Hij is super ongezond. Hij heeft ook een niet echt een hartaanval, maar zo... Hij valt flauw en hij moet naar het ziekenhuis. En hij trekt gewoon zijn...
ik haat het als mensen dat doen in de film.
Ja, wel. Tenzij dat je natuurlijk een spion bent en toevallig ligt naast u dan uw vijand of zo, dan snap ik dat. Ik heb dat eens gezien. maar ja, zo ermee lachen en dan zo voelen dat het niet goed, dat hij niet gezond is, maar gewoon blijven verder leven zoals dat hij leeft. En dan krijgt hij op een dag, omdat alles altijd lukt bij hem, krijgt hij het idee van, ik ga een politieke partij oprichten. En hij doet dat ook. Oh. De Partij voor de Toekomst is de naam van zijn partij. En op zich heeft hij wel zo een mooie insteek, want de leden van zijn partij zijn allemaal zo gewone mensen. En hij wil echt alles samen uitwerken. Dus hij zet wel in dan op de gemeenschap.
Ja.
En omdat hij dat reclamewereldje, dat is altijd zo dat individuele, laat hij dan een beetje achter. Hij heeft natuurlijk wel nog zijn bedrijf, waar dat hij dan cash
in haalt. Ja.
En hij gaat dan praten in programma's en ja, is gewoon van lucht te verkopen. Dus hij doet het eigenlijk wel relatief goed. Maar ze lachen zo allemaal een beetje met hem. Zowel de journalisten als de andere politici. En dan is het bijna verkiezing en dan ik ga daar stoppen met het verhaal over Roman.
Ja, ik ging net zeggen, wat gebeurt er met Robert?
Robert of Robert.
Oh, sorry. Ik
weet het niet. Robert, denk Robert, het is Nederland. Robert is eigenlijk zijn tegenpool. Hij is een gewone man. Voor hem is het allerbelangrijkste een gezin. Hij wil een goede vriendin, hij wil een kind. Gewoon dat zijn huis in orde is. Hij werkt als bewakingsagent in een groot warenhuis. Dat ook duidelijke verwijzing is naar de Bijenkorf. Dus het is zo... dat is ook heel leuk, maar ik ga dat straks iets over vertellen. Dus voor hem is zo die cliché of de klassieke hoekstenen, dat is voor hem heel belangrijk. En hij heeft een vriendin, Annabel. En zij had al een kindje uit een vorige relatie, Abra. Maar hij beschouwt als zijn eigen dochter en dat gaat eigenlijk vrij goed. Ze hebben ook een goede band. Maar Annabel heeft een beetje een probleem. In die zin dat ze vaak donkere gedachten heeft. En ze kan daar zo niet goed mee om. Ze heeft wel ook yogales en ze is vrij bezig daar allemaal mee. En de man, de papa van Abra, dus van dat kindje, die is nogal agressief.
Ja.
Hij dreigt verbaal heel fel. Mm-hmm. Hij zeker tot goede recht en zo, hij maakt daar veel problemen. Dus eigenlijk een ambitante mens. Zo. Ja. En Robert, die was in zijn vorige leven een militair. En voor hem is dat dus belangrijk dat het gezin in orde is. Dus na de zoveelste conflictsituatie gaat hij naar Herbert, dat is die papa, thuis. En hij klopt hem gewoon in elkaar. In de hoop dat hij hen met rust zal laten. En dat doet hij ook even. Dus dat zijn zo die twee levens. En dan Robert, die gaat ook elke week gaan zwemmen. Dat is zijn hobby. er is daar een mevrouw die altijd hetzelfde uur komt. En je kunt al een beetje raden. Ze raken aan de praat. En ze krijgen een affaire.
En Robert?
Ja, dat past lekker niet bij zo'n beeld dat hebt. En hij wil dat ook zelf lekker niet. Dus hij zegt, het is enkel fysiek. Want ik zie Annabel wel uitdragen. Ja, het is zo'n beetje... Maar Annabel, haar problemen worden groter en groter. En uiteindelijk begint hij dan een relatie met Laura. Dat is dan die zwemster. En hij verlaat Annabel. Maar hij heeft wel nog wat contact met Abra. Omdat dat is echt wel een vaderfiguur. En hij wil ook wel echt zijn best doen. Maar hij heeft dus een nieuw lief. En hij ziet daar ook graag. En eigenlijk lijkt dat wel goed te gaan. En die Laura werkt in het reclamebureau. Het nieuwe reclamebureau
van link.
Roman. Ja. En dat is pas op pagina 204.
Ma.
Ja, dus dat is bijna de helft van het boek. Want ze zitten de hele tijd te wachten van... Hoe gaan die elkaar niet... Mm-hmm. Want op een bepaald moment denk je... Oké, dan gaan ze elkaar nooit ontmoeten. En dit zijn gewoon twee parallele verhalen. Ook wel.
Kan,
voilà. Dus zij werkt daar als advocate. Dus zij is een van de mensen die ervoor zorgt dat het eigenlijk allemaal goed blijft te draaien voor Roman. En ze hebben zo wat een... Dus die relatie gaat eigenlijk goed. En dan wil Robert ook een kind. Want voor hem is dat echt belangrijk. Maar Laura wil dat totaal niet nooit. Zij weet dat gewoon. Ik wil geen kind. Dat past
wel niet. Misschien moeten vragen voordat hij die andere vrouw met dat kind verliet.
Oh, voilà. Ja. Kijk, ja. Hoe zei je zelf? Nee, dat is
niet
de vaste uitspraak. Dus dat wordt gewoon zo'n groot issue dat die relatie ook spaak loopt. Dus dat kan ik al vertellen. Maar vlak voordat die relatie stopt, hebben we dan tegelijk een Roman die in de politiek gaat. En hij zoekt eigenlijk een chauffeur slash bodyguard. En Robert die is toen ook wat beu op zijn werk. Hij kon promotie maken, maar dat is dan eigenlijk niet zo gelukt. Mm-hmm. Dus het was gelijk wel een goed moment voor een carrière switch. Dus hij wordt dan de chauffeur van die Roman. Dus, ja. op die manier zijn ze wel constant met elkaar in contact. En ziet hij Laura ook nu en dan nog. Ik denk dat dat misschien genoeg is om zo'n algemene indruk te hebben van het verhaal. Er gebeurt natuurlijk nog van alles. De verkiezingen zitten er ook nog bij. Ook de relatie Annabel en Laura, daar gebeuren er ook nog dingen. Maar ik denk dat dat voldoende is. Nu denk je misschien, dat is toch niet zo'n lang verhaal voor zo'n dik boek. Mm-hmm. En dat klopt. Want het leuke aan dit boek, of het originele aan dit boek, is dat er ook passages tussen zitten die over iets helemaal anders gaan. Niet vaak. Er zit ook niet echt een systeem in, denk ik. Dat is dat ik het niet door had. Maar er is vaak een kritiek op het schrijverschap. Dus soms volg je twee personages die tegen elkaar bijvoorbeeld zeggen: amai, moet hij nu zoveel tijd nemen om dat boek, of om dat personage neer te zetten of zo. Dus hij heeft kritiek op zichzelf. Soms is het gewoon een alinea over een personage dat totaal niets met het boek heeft te maken. Ja. Vaak zo wat harde dingen. Bijvoorbeeld iemand die net verliefd geworden is. Iemand die heeft leren kennen. En dan zo, maar dan krijgt hij kanker en is hij dood. Zo heel botte dingen. Dus dat zit erin. Dus hij neemt heel hard zijn tijd om die twee personages op te bouwen enerzijds. En dan om dat zo af te wisselen met die fragmenten. En dan de titel, De Lange Adem. Yeah. Soms dacht ik van... Allee, niet veel, maar soms dacht ik wel... moet dat nu? Allee, moet je nu ook... Het zit bijvoorbeeld een heel lang stuk in over de vrienden van Annabel. Yeah. Die allemaal een beetje zweverig zijn. Maar zo, ze worden zo allemaal vrij goed toegelegd. Wat dat wel een meerwaarde is, want dan weet je ook van... Annabel is wel omringd door mensen die misschien op een andere manier omgaan met psychologische problemen. Uh-huh. Maar... ja, ik weet niet. Ik had soms een paar keer dat ik dacht, oké, nu neem je wel heel veel adem. Of nu doe je het wel heel traag. Maar dat is ook net het doel van dit boek, heb ik gelezen in een interview, dat hij bewust de breedte van alles opzoekt. Ook de chaos, want je hebt wel dat verhaal dat ik nu net heb verteld, maar je moet het overal een beetje uit afleiden. Je hebt dan bijvoorbeeld Robert is dan plots bij Annabel, of dan is er de scène dat hij Herbert in elkaar slaat, en dan moet je zo afleiden van... dat gaat waarschijnlijk daarom zijn. Ja. Dus het is niet een chronologisch... Het is wel min of meer chronologisch, maar niet zo typisch verhaalstructuur. Ja. Dus het is wel een beetje chaotisch. En de meerstemmigheid vond ik wel een goed woord. Omdat je inderdaad die twee tegenover... die twee mannen zijn echt twee extreme tegenpolen. Mm-hmm. Maar ook dan die personages die erbij komen, die eigenlijk niks ermee te maken hebben, zijn allemaal zo verschillende individuen uit de maatschappij. Dus... op dat vlak vind ik het wel zeker goed gedaan. Het verhaal op zich vond ik niet altijd even boeiend. Misschien gewoon omdat ik niks heb met die reclamewereld. Dat kan, ik weet het niet. Maar het is wel een leuk boek. Het breekt ook heel goed door die stukken, die fragmenten, die kritiek. Dus op die manier is het wel... zeker doenbaar om het... het is voor u geen dik boek.
Sorry.
Maar om het te lezen. En wat ik ook tof vond, is dat hij heel veel... Dat hij verschillende soorten taal gebruikt. Bijvoorbeeld in die reclamewereld heb je van die typische termen die er worden ingegooid. Ook het bedrijfsleven, de secretaresse die zo alles mag gaan oplossen als er een slechte klant is of zo. Die clichés dat je wel een beetje kent. Maar ook uit de popcultuur, muziek die aan bod komt. Politiek, hoe dat allemaal gaat, vond ik ook wel leuk. Dat je ziet dat je eigenlijk door veel te lullen... ook wel redelijk ver kunt geraken. Maar als ze dan echt iets moet doen, dat je dan ook wel door de mand valt. Ja, dus zo,
hopelijk,
ja. Misschien sommige mensen niet. En ook andere literatuur komt... hij verwijst ook soms naar dingen, dus dat vond ik ook wel leuk. Maar eigenlijk slaagt hij er ook in om zijn personages te manipuleren. Is ook een beetje belachelijk te maken. Mm-hmm. Maar ze niet altijd daarom niet een slecht gevoel te geven. En als lezer, bijvoorbeeld in die roman dan denk ik soms... of zo...
Ja,
maar Roman vindt dat dan zelf niet erg, bijvoorbeeld. Dus het is zeker een sterk werk. Het zit goed in elkaar ook. Maar het verhaal op zich vond ik niet altijd zo bijzonder. Ik denk dat ik het zo moet zeggen. Voilà. Een hilarische, wilde, dwarse, ernstige, grote Nederlandse roman staat er op de kaft. Dat klopt wel. Ik heb ook redelijk veel aangeduid. Wat ik nou wou zeggen... wat dat hij ook doet,
is, er zitten dus een aantal steden ook in, maar een aantal gebeurtenissen of zo die verwijzen naar iets dat echt is gebeurd, ja, maar dat hij anders noemt. Bijvoorbeeld de stad Dombrecht is, ja, Utrecht, maar dan kan hij ernaar verwijzen als de inwoners zijn dan de Dombrechtenaren. Dus hij maakt er zo... Amsterdam is Amstelstad, maar door wat dat er gezegd wordt, weet je, het is, ja, Amsterdam. Ja, ja. Dus zo, hij doet dat met een paar dingen en sommige dingen dan weer niet. Bijvoorbeeld een... Ik weet niet meer hoe welke een... Een dagblad. Allee, zo'n bekend Nederlands dagblad. Zit er dan wel
de
weer
Volkskrant.
In? Ja, het zou wel kunnen. Het zou wel kunnen. Dat mag dan wel, ja, die naam. Dus het is zo...
Die heeft hem echt geamuseerd in, ja, het leven.
Voilà. En dan merk je wel dat die mensen met veel plezier heeft neergeschreven. Voilà. Dus, ja, kijk. Ik vond het... Ben blij dat ik het gelezen heb.
Mm-hmm.
Ja. Het was tof door die spielerij, hoe zeg je dat? Maar niet het grootste verhaal, ja, ooit. Voilà. Dat was mijn dikboek.
Alright. Ik heb ook een boek. En ik denk zo, als ik al een beetje een lijn moet zien in onze drie dikke boeken, maar yeah, dat ze dik zijn, is denk ik dat er zo overal wel iets van maatschappijkritiek in zit.
Oké. Okay.
Mijn tweede boek dat ik mee heb, en tevens mijn laatste boek dat ik mee heb, is Regeneratie van Eva Kolen.
Mm-hmm.
Je hebt misschien... Als je het al gezien hebt in de winkel, ga je het je zeker herinneren. Het is een cover met in zwart, roze en paars. Er staat een geweer op en dan een oog dat ik misschien huilt. Het is grafisch wel heel herkenbaar, ja, denk ik. Het is eigenlijk een... het voelde een beetje als like zo'n Amerikaanse roadmovie. Dus er twee meisjes like zo samen op de vlucht in de auto. En dan... ze spelen daar ook wel een klein beetje mee. Want dan zeggen ze ook altijd van... Ah, ja, gaan we zo van dat politie eten doen? Like zo koffie met donuts. Mm. En dat is een beetje het mopje, natuurlijk, dat ze zo op de vlucht zijn, roadmovie en al, maar het is tegelijk in Nederland, dus je kunt like, niet bijna ver vluchten.
Ja, ja.
Dat is zo wel een beetje het mopje.
Okay.
Je voelt zo van, het is een roadmovie, alleen een roadbook dan,
ja,
maar in een setting dat we wel goed kennen.
Ja.
Wat dat wel een beetje grappig is.
Ja.
Ik zal eerst iets meer zeggen over Eva Kolen. Zij is in, ze is Nederlandse, ze is in 2019 gedebuteerd met Het Zeemonster of de Zee. Dus dit is haar tweede roman, Regeneratie. En ze is zelf eigenlijk opgegroeid in Lelystad, waar dat onze hoofdpersonages ook woonden. Dat wordt niet letterlijk gezegd. Ik heb dat gelezen in een interview. Maar het doet er niet toe. Haar hoofdpersonages liggen eigenlijk heel dicht bij haarzelf. Ze is opgegroeid in Lelystad. Ze zat hele zomervakanties achter de kassa. Haar personages leren elkaar ook kennen achter de kassa van de supermarkt. Yeah. En ze is zelf ook, vanaf dat ze afgestudeerd was, gewoon vertrouwen buiten Lelystad.
Ja. Yeah.
Ik weet niet of je Lelystad kent in Nederland, maar dat is een stad die ja, is iets marginaler, als ik het zo mag zeggen. Heel veel gebroken gezinnen ook. Onze personages komen ook allemaal uit gezin, niet een typisch kerngezin. Mm-hmm. Er is een vader die mist, of het een heeft bijvoorbeeld een heel deel van haar leven nog in Marokko gewoond, nee, in Turkije gewoond, bij haar grootmoeder, en terwijl haar ouders al hier waren. Nee, het is toch Marokko, sorry. Ik weet dat ik daar niet mag tussen missen. Mm-hmm. Dus gewoon geen standaard thuissituatie. Ja. Dus zij zegt zelf dat dat bij haar ook zo was. Dus ze heeft zich wel echt laten inspireren bij het schrijven van dat boek door haar eigen verleden. En dat vond ik wel interessant, want dat is iets dat nu wel redelijk ver van mij afstaat. Want ik kom wel uit echt gewoon een standaard gezin. In een oké regio ook gewoon. Allee, West-Vlaanderen forever. Iedereen is daar heel gelukkig. Oké, ja, dat is ook geen waar. Ja. Maar,
meeste zelfdoelingscijfers van België.
Ja, dat is waar. Maar materieel hebben we daar wel... Ja. De meeste mensen hebben het daar wel eigenlijk goed. Ja, maar dus zij komt zelf uit een situatie en haar twee personages ook. Dus we volgen eigenlijk twee meisjes. Ik denk dat de ene net 18 is en de andere is 16. Het ene meisje heet Ruud. En nu ben ik aan het denken. Ik denk dat als hoofdpersonage misschien heeft zij geen naam. Of ben ik de naam vergeten? Ik kan nooit de naam onthouden van een hoofdpersonage. Ze spreekt ook heel de tijd in ik. Dus
ja,
de enige keer dat ik het kan opheiden is als iemand haar naam zegt. Maar ik denk dat dat gewoon niet gebeurt. Maar dus wat. We zitten eigenlijk in twee verschillende tijden. Dus in het ene tijdsmoment is als ze elkaar leren kennen in die supermarkt achter de kassa, Ruud en ons hoofdpersonage. En het andere is dat ze samen op de vlucht zijn.
Ja.
En je weet, daartussen is er iets gebeurd waardoor dat ze samen op de vlucht, ja, zijn. Maar wat, dat kom je pas later te weten. Dus dat is altijd wel zo... Ik vind het altijd wel leuk als er iets onuit te spreken, ja, 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 heeft. Ze zijn op de vlucht voor iets, maar je weet ook niet van... zijn ze gewoon thuis weggelopen mm-hmm. omdat ze geen zin hadden om hun huiswerk te maken? Of is er iets anders gebeurd? Dat weet je niet. Zijn er mensen naar hen op zoek of niet? Dat weet je ook niet. Maar je weet van, hey, ze lezen bijvoorbeeld wel in de krant. Vandaag staat het al in de krant. Ze kleuren in haar haar. Ze proberen zich niet verdacht te gedragen. Ja, ja. Zowel ze van, oké, maar dat is wel verdacht dat je niet gedrag... probeert te gedragen. Dus dat zit er zo allemaal een beetje in. En ze gaan echt zo van stadje naar stadje. Dan gaan een keer aan de kust. Ze zoeken dan een jobje zo ergens op... eventueel zo in de landbouw, seizoensarbeider te worden. Maar je weet ook dat ze like, nog een doos hebben met geld in. Dus je kunt wel denken van... hoe zijn ze aan die doos met geld mm-hmm. uit? Hoe is dat gebeurd? En dus als je dan gaat niet terug in de tijd... Als ze vertellen van iemand elkaar leren in de supermarkt... Dan gaat het gewoon zo'n beetje over... Wat doen ze? Gaan ze uit? Ze zijn er een beetje in de zon. Het gaat ook over hoe dat ze voelen dat ze er niet helemaal in passen. Omdat ze minder geld hebben. Omdat ze een gebroken gezin hebben. Dat ze like, niet zoveel aansluiting vinden bij de mensen in hun klas bijvoorbeeld. Wat dat hun droom zijn. Dat ze wel altijd die grote droom. De ene wil actrice worden, de andere wil films maken. Dus daar gaat het ook veel over. En je ziet ook dat ze dan like, een ander jobje krijgen. Waarbij dat ze eigenlijk zorgen voor een... Een man die een aantal jaar geleden een zwaar auto-ongeluk heeft gehad en die eigenlijk verlamd is vanaf zijn nek. Dus, maar ze doen daar heel simpele dingen. Dus ja, dus bijvoorbeeld co-on, die mens helpen om te eten, hem s'avonds in bed steken. Het is niet dat ze zot verzorgende taken moeten doen, maar nee, ze doen zo wat de kleine dingen daarbij. En je ziet zo die kennismaking. Hoe gaat dat met die man? Wat gebeurt er daar? Hoe voelen ze zich daarbij? Dat allemaal. Dus, ja. En die verhaallijn ontwikkelen zich zo een beetje. Nee? En ze komen ook heel de tijd dichter bij elkaar, logisch. Want eigenlijk komt iedere keer bij die eerste verhalen dichterbij waarvoor zijn ze op de vrucht geslagen. Ja. Dus ik ga niet zeggen waarvoor. Mm-hmm. Misschien, ik weet het wel een klein beetje raar, maar... dat laat ik nog even in het midden. Dus dat zit wel altijd met zo die een plot die dat zo voordrijft. Van oké, wat gaat er gebeuren?
Ja.
Wat ik heel interessant vond, is dat ze eigenlijk... Oké, ze zijn eigenlijk maar 10, 14 jaar jonger dan dat wij zijn... Maar het is een andere wereld, Sarah.
Ja.
Dat is echt alleen niet gewoon omdat wij oud zijn of zo. Maar zij groeien echt op in een andere wereld dan waarin dat wij zijn opgegroeid.
Ja. Ja.
Dat is echt... Maar dat is like, oké, wij keken aan de MTV en al. En wij zagen hoe dat superster eruit zag. Maar nu is dat iets helemaal anders. Like, ons hoofdpersonage is bijvoorbeeld zo wat obsessed met mensen als Kylie Jenner en de Kardashians en zo. Ze zijn ook heel bezig voor Cardi B. En ze kijkt heel hard naar hoe dat zij... ik heb dat nu ook een beetje opgezocht. Omdat ik dacht van oké, ja... Ik weet zelfs niet wat die mensen eruit zien. Sorry, ik ben echt niet mee. Ik ben iemand die boeken leest. Ik kijk niet zoveel naar van die zontjes en al. Maar dan zie je bijvoorbeeld hoe dat Kylie Jenner... Dat is niet haar gezicht, hè. Dat is niet echt haar lichaam. Ze heeft superveel operaties onder haar. Superveel plastische chirurgie om haar te worden maken hoe dat ze nu is. En dat was zeker ook toen dat wij like, tieners waren, was dat zeker ook een ding. Er was zeker ook plastische chirurgie. Maar er werd daar misschien nog iets meer over gedaan. Van, oh ja, eenmaal ze mogen dat niet weten. Maar nu is dat echt van... Ah ja, ze heeft talent doen voor die neus. Ze heeft talent doen voor die lippen. Ze heeft talent doen voor die bil. En dat is like, zo... Al die jonge meisjes weten dat, maar ze kijken er like, naar op. Dat like, van, ah ja, ze heeft like, zelf die stap genomen om zich te veranderen en dat. Het is heel erg die maakbaarheid.
Ja.
Dus ah, we kunnen er echt uitzien dat we willen als we like, 50.000 euro kunnen neerleggen.
Oké. Okay.
Ja, dus het enerzijds die maakbaarheid. Iedereen komt er wel... Zo knap, tussen aanhalingstekens, uitzien dat ze wel.
Ja.
Maar tegelijk is het niet democratisch, want we moeten natuurlijk wel het geld voor hem. Dat verdien je niet door achter de kassa te zitten in Lelystad.
Ja.
Dus dat is zoiets dat daar heel hard in meespeelt. Ze zegt daar ook zelf zo een aantal dingen over in het boek. Onder andere op pagina 274. Dat gaat kijken. Ja, dus zij is echt zo wat obsessed daarmee. Ze kijkt dan bijvoorbeeld in haar pose naar filmpjes van mensen die ontleden wat al die celebrities hem laten doen aan haar gaan. Dus op een bepaald moment beeldt ze zich in dat de politie bij haar thuis gaat zijn en wat dat ze daar allemaal gaan vinden. Dus het hele verhaal begon zich ter plekke in mijn hoofd te vormen. Ze zouden de doos vol geld in onze auto vinden en thuis mijn laptop in beslag nemen. De plastic chirurgie sites, de influencers, Kylie... Alle video's van Lauryn Hill, de honderden foto's van mezelf die ik bewerkt had met Facetune en Photoshop, naast de foto's van hoe ik er echt uitzag. En die foto's zouden ze naast elkaar publiceren. Geobsedeerd door haar buitenkant, maar monsterlijk van binnen. Moest plastische chirurgie haar ware gezicht verhullen. En op het moment dat de hele auto ijsblauw werd verlicht, sloot ik mijn ogen. Wanneer begon u de narcistische trekken in uw dochter op te merken? Mijn moeders vingers die in een wit papieren zakdoek knepen, oh heel vroeg, heel jong al. Het is echt zo aan het vertellen hoe ze denkt dat de mensen haar dan gaan zien. Maar ze is daar tegelijk echt, ze is echt zo daar vrij mee bezig. En ik vond dat echt iets geks, omdat dat is like zo'n cultuur die volledig aan mij voorbij is.
Ja, ja.
Misschien maar best. Maar als je daar dan nu bij stilstaat, dat al die meisjes van zo 14, 15 jaar hele dagen kijken naar foto's van... Ik heb een keer gekeken naar de Instagram van Kylie Jenner, want dan ben ik zo ook wel. En ik had echt iets van... Stel je voor dat je hele dagen een beeld ziet van een vrouw die er zo uitziet.
Dat heb ik echt niet meer wat dat is. Yes. Ik kan nooit kijken.
Ja. Ja. Je kunt niet meer blij zijn met jezelf, denk ik dan. En dat hebben die meisjes hier nu heel hard, die zien zichzelf als... Ik weet het niet. Het is echt gek. En ze praten ook heel de tijd van die hip-hop quotes die dan zo net iets gewelddadiger zijn, maar...
Ja.
Waardoor dat ze daar ook zo een beetje aan wennen. Nu ben ik echt like die moeder die bezorgd is door jongens die GTA spelen.
Tegelijk is er ook zo... Heeft ons personage, ik ga niet zeggen dat zij echt kritiek heeft op de rol die meisjes moeten spelen, maar het is ook wel iets waarover dat ze nadenkt.
Mm-hmm.
Op een bepaald moment zegt ze, meestal werd ik zenuwachtig van meisjes. Je wist nooit wat er zich in hun hoofd afspeelde, maar je kon er vrij zeker van zijn dat het iets anders was dan ze je wilden laten geloven.
Mm-hmm.
Want wat het ook was dat meisjes dachten onder elkaar te moeten verdelen, er was niet genoeg van. En dat is ook zo van, ja, allee... Er wordt ons verteld dat we like, zo niet allemaal succesvol kunnen zijn, of niet allemaal mooi kunnen zijn, of niet allemaal kunnen krijgen wat we willen. Want het is like een taart dat je moet verdelen, maar dat is iets dat ons verteld wordt, maar dat niet per se waar is.
Mm-hmm.
Het is niet, als ik gelukkig ben, moet dat niet ten koste gaan van u.
Mm-hmm.
Maar dat wordt wel zo gedaan, want ja, dat is zo'n beetje het principe van de krabbenmand. Weet je wat een krabbenmand
nee.
is? Zo, Werk en Leven heeft daar ook zo'n aflevering over. Een krabbenmand is eigenlijk, als ze krabben vangen, gooien ze allemaal samen in een mand en dat moet niet afgedekt worden, want als één krab probeert om eruit te gaan, trekken de andere krabben ze terug naar beneden.
Oké. Okay.
Dus dat is een beetje het idee van, maar wij moeten ons niet bezighouden. Dat zeggen tegen vrouwen dat ze het niet allemaal kunnen krijgen. Ze gaan het elkaar wel vertellen. En dat is ook wat ze hier zegt, van, wat meisjes denken dat ze iets onder elkaar moeten verdelen, ze denken dat er niet genoeg van is, maar als je dat altijd blijft denken, ja, dan maak je dat ook waar.
Ja. En dat daardoor zo jaloezie en zo...
Ja.
Dat, ja, oké. Okay. Ja.
Dan is ze een bepaald moment ook bezig over meisjes van haar klas. En dan zegt ze over iemand, ze was overal enthousiast over en liep de hele dag over de meest onzinnige dingen te roepen dat ze het te gek vond. Alsof het hoogst haalbare voor een meisje was om continu een uitzinnig enthousiasme te voelen voor de dingen die er niet toe deden. En te bewijzen dat je handen zo klein waren dat ze met vrijwel niets te vullen zouden zijn. Ik vond dat ook zoiets, ja, zoiets typisch. Dat we zo like, overal blij mee moeten zijn.
Ja, ja.
We moeten echt niet overal blij mee zijn.
Mm-hmm.
Soms mogen we ook wel zeggen dat dingen kak zijn.
Mm-hmm.
Mogen we ergens niet enthousiast over zijn. Dus er komt ook wel zo van die subtiele, iets meer geëmancipeerde feministische ding naar voren.
Ja.
En nu wil ik zeker niet wel zeggen dat dat opkijken naar die plastische chirurgie niet geëmancipeerd is. Hè? Maar het is zo, ik vind dat vrij dubbel.
Ja.
Zo enerzijds zo van, we zijn allemaal maakbaar en we kunnen ons laten kneden door plastische chirurgen tot wat we willen zijn. Maar hoe weten we dat we dat willen zijn?
Ja.
Ik vind dat vrij moeilijk. Maar ik vond dat heel interessant, want je denkt zo van, het is gewoon een boek over twee meisjes die op de vlucht zijn, maar heel dat beeld van hoe we al die jonge vrouwen met elkaar en met onszelf omgaan, vond ik heel, heel sterk gebracht.
Ja, dus het is niet, want als je het verhaal vertelt, dan denk je, het is een vrolijke jonge meisjesboek.
Oeh, nee.
Nee.
Oké. Okay. Nee. Het is wel nog dark soms.
Ja.
Ja. Maar het leest wel super vlot. Dus omdat je die afwisseling hebt van die hoofdstukken. Het zijn ook helemaal heel lange hoofdstukken. Ja. Je hebt een afwisseling. En de beschrijvingen zijn echt super mooi. Ik heb niet alles aangeduid, omdat ik dacht van ik kan zo bezig blijven. Maar het is echt. Allee, ze heeft daar echt duidelijk talent voor. Ons Eva Kolen. Ik ga gewoon die pagina een keer lezen. Nee, maar het is zo. Iedere pagina staat er wel een zin dat je denkt van wow, goed gedaan. Bij de volgende donderklap keken we allebei omhoog. Het was net alsof de lucht geslagen werd tot het licht erachter er doorheen scheurde. Zo vluchtig dat je je meteen afvroeg of het wel echt gebeurd was, tot het weer gebeurde. Misschien komen we toch nog wat tegen als we nu gaan, zei ik. Ineens klonk het harde geratel van de regen die neerkwam op het dak. Het voelde geborgen, als duizenden tikken die voor ons bedoeld waren, maar ons toch niet konden raken. We begonnen te lachen omdat het allemaal zo dramatisch was, als in een film waar het ook altijd begint te regenen als het slecht gaat. Het geel verlichte circushotel leek vloeibaar te worden en uiteen te vallen in de druppels die over de vooruit liepen. Soms was alles zo mooi. Zo mooi en lelijk tegelijk dat je er bijna gek van werd. We bleven er een tijdje naar zitten kijken totdat Ruud de ruitenwissers aanzette en uitparkeerde. Stapvoets reden we in de regen tussen de rijen donkere auto's door, die als publiek bij een rouwstoet langs de kant stonden.
Allee, dus het is echt heel mooi geschreven ook. Ik denk dat het zeker geen boek is voor iedereen. Ik ging nu zeggen van, ik weet niet of dat een man daar heel veel aan gaat hebben, dat boek. Misschien net wel, omdat iets is dat zo ver van hen afstaat.
Ja.
Maar ik denk, als jonge vrouw vond ik het super interessant om een keer op een andere manier te kijken naar dingen. Want dat is zo... lichaam is niet iets waar ik vrij mee bezig ben. Of zo zeker zo die lichaamscultus. Mm-hmm. Dus, allee, ik vind het belangrijk dat mijn lichaam gezond is en al. En ik ben er wel een beetje mee bezig met hoe dat ik eruit zie. Maar dit is echt nog iets helemaal anders. Dus dit is gewoon een manier... Ik denk niet op die manier. En daarom is dat net zo interessant om het een keer te lezen. Van, dus dat zijn ook dingen waar mensen mee bezig zijn.
Ja.
En het is ook gewoon heel mooi geschreven. Dus ik vind het een aanrader.
Oké.
Okay. En ook, ik heb nog niet gezegd hoeveel pagina's
het is. Yes.
Het is redelijk dik papier wel. Het is omdat het mag, kwaliteitspapier, always. 430 pagina's.
Ah ja, kijk.
Ja. Oh, ik vind nog niet een dik boek, hè.
Voilà, het zit erop.
Mm-hmm.
Drie dikkerts.
Een dikke bende van het boek.
Ja.
Moet kunnen.
Voilà.
Oké, dan bedanken we nog Jasper, Michiel, Wes en Joffra. En onze lieve luisteraars, om er weer bij te zijn. Heb je zelf nog een dikke aanrader? Laat het zeker weten. Kan via Instagram, kan via mail. Kom je ons tegen op straat van een boekenwinkel, roep, oi, ik heb een dikke aanrader. En dan, ik hoop dat iemand dat doet.
Dat zou wel cool zijn.
En dan gaan we het over mee.
Ja.
Oké, als je meer Bende van de Boeken wil, volg ons zeker op Instagram. Of schrijf je in op de nieuwsbrief op www.bendevanhetboek.com. Tot de volgende keer. Bende van het Boek.